Harriet Dyer in No Plastic, 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken. Zelfgemaakt afwasmiddel. Je zal zien dat het maken van je eigen afwasmiddel makkelijker is dan je denkt. Voor een flacon vloeibare biologisch afbreekbare kastillezeep betaal je ongeveer 10 euro. Maar daar kun je 8 flessen afwasmiddel mee maken. Dit heb je nodig. 125 milliliter kastillezeep. Een volledig natuurlijke zeep op basis van plantaardige olie die online goed verkrijgbaar is. 125 milliliter water. 1 theelepel citroensap. 3 druppels tea tree olie. 65 milliliter witte azijn. Roer de zeep en het water door elkaar. Voeg het citroensap, de tea tree olie en azijn toe. Meng goed. Schenk je afwasmiddel in een fles. Gebruik 2 eetlepels per vaat.
Oh. Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 97.
97.
En zoals altijd zit ik tegenover de sprankelende
Stephanie Hogenberg.
Ja, en we gaan beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Zullen we daar eens een keer mee beginnen?
En ik zit tegenover de sprankelende Janneke van der Hoogst.
Ik cijfer mezelf er helemaal weg.
Ja, dat moet je niet doen.
Nee, dat moet ik ook niet doen.
Dat maakt jouw vrouw.
We komen nog even terug op de gymnasiumvrouwen. Toch, Stef?
Ja, willen we op terugkomen.
Ja.
Want er was weer een beetje onduidelijkheid ontstaan, toch?
Ontstond onduidelijkheid.
Het ligt helemaal bij ons.
Hebben we iets niet goed verteld?
Ik denk het.
Want iemand zei ook tegen mij van ja, ik ken heel veel mensen die de krant niet lezen. Dat is ook heel slecht voor je om de hele tijd negatieve input te krijgen.
Ja.
Dus die begreep het juist heel goed dat slimme mensen geen krant lazen.
Ja.
Maar dat was niet echt het punt.
Wat is dan het punt?
Het gaat er eigenlijk over dat je verwacht van een vrouw die bijvoorbeeld gymnasium heeft gedaan.
Ja.
Daar verwacht je niet al te onnozele opmerkingen van.
Ja.
En waar wij het eigenlijk over hadden, is dat we het gevoel hebben dat doordat zij totaal zich niet meer bezighouden met de wereld om zich heen als kranten, boeken, wat is er aan de hand?
Documentaires
of wat dan ook. Dat een cocktail wordt om opmerkingen te maken die je niet al te intelligent overkomen.
Ja.
En dat we het juist zo zonde vinden en het ons ook teleurstelt.
Nou, ik denk dat ik daar een goed voorbeeld van heb. Ik was een keer ik zat met 2 vrouwen, allebei hoog opgeleid. En dan moet je denken aan echt een goede functie. Ik zei tegen hun dat ik de interviewserie van Koen van Braak had gezien over de val van Srebrenica. Of ja, zoals je het eigenlijk moet uitspreken, Srebrenica. En zij wist daar niks van. Het ging over de Dutch Bat.
Mm-hmm.
En dus het Nederlandse bataljon. En zij wist daar helemaal niks van.
Okay.
Dus ik vertelde gewoon gepassioneerd over die interviewserie. Hoe mooi dat was. En ze lieten die soldaten die destijds naar dat gebied zijn gestuurd om te helpen. Om genocide te voorkomen.
Mm-hmm.
Die lieten ze aan het woord. Of die liet Koen van Braak aan het woord in die interviewserie. Daar heb ik ook een keer in de chatje over verteld. 1 vriendin had nog nooit van de Dutch Bat gehoord. Vind ik niet erg. Maar wat ik wel erg vind, is dat je met dus geen enkele kennis op mijn verhaal heel kwaad ingaat. Want ik vertelde, ze voelde zich in de val zitten. Nou, het is best een ingewikkeld verhaal. Maar dit probeerde ik na te vertellen. En ik zei, die Nederlanders hebben niet geholpen. En toen zei zij, dus met gewoon geen enkele kennis, gewoon alleen op basis van wat ik zei, maar dat kan ook helemaal niet. Je kunt niet mensen zo in het nauw drijven. Natuurlijk hebben ze niet geholpen. Maar de andere kant van het verhaal is, dus als je dat allemaal ziet en alles, en als je er zo wat over leest, dat de Nederlanders waarschijnlijk nooit waren aangevallen, want ze waren van de Verenigde Naties.
Mm-hmm.
Dus er had hun niet veel kunnen gebeuren.
Ja.
En natuurlijk gaan ze zelf zeggen dat ze niks hadden kunnen doen. Want ja, dat is het allerergste wat je moet toegeven.
Ja.
Dat je iets had moeten doen. Maar wat me stoorde was, dus het stoorde me niet dat ze het niet wist. Dat vind ik niet zo gek. Maar het stoort me wel dat je van die hele korte, van die hele simpele theorietjes daarop gaat loslaten.
Ja.
Terwijl je er dus niks van af weet. En dit merk ik dus heel vaak. Het zijn dezelfde mensen dat als je bijvoorbeeld, er was laatst een krantartikel met Femke Halsema, die ging op bezoek op scholen, ROC in Amsterdam. om voorlichting te geven over homoseksualiteit.
Ja.
Nou, er waren allemaal namen als Samir en Abdel. En die jongens, die waren 19 jaar en die vonden het niet kunnen, twee mannen. Dat is een ziekte, ladilalila, die kent het wel. Dus er moet veel meer voorlichting worden gegeven. Maar je mag het dus niet, je mag het bij sommige mensen niet benoemen dat, dat je dit best wel zorgwekkend vindt. Omdat we onze, dat zegt Femke Halsema zelf ook, van we hebben vrijheden verworven. En die staan, die komen in door bepaalde culturen in het gedrang.
Ja.
En dan zegt iemand.
Een religie.
Ja, door een religie. En dan zegt iemand, dus ook met een gymnasiumopleiding, maar ik ken hele aardige Marokkanen.
Ja. Ja.
En ik weet niet hoe je dit aan elkaar verbindt.
Nee.
Dus ik vind dit.
Daar word je dus opeens als een soort racist weggezet.
Ja, en ik vind dat toch wel heel snel gaan.
Ja.
En ik vind dat ook niet zo slim. En dan denk ik van ja, jij leest dus niet zoveel op dit gebied. En ga dus met geen kennis gewoon maar dingen roepen.
Ja.
En dat vind ik gek.
Vind ik ook gek, ja. Nou, een vriendin van mij voelde zich een klein beetje aangevallen. Want ze zei, ja, maar Janneke, ik ben eigenlijk wat jullie beschrijven. Dus toen probeerde ik het haar ook beter uit te leggen. En toen begreep ze wel wat ik bedoelde. Want dit was eigenlijk wat we bedoelen.
Ja.
Ik weet superveel niet. Ik heb heel veel boeken niet gelezen. Ik heb heel veel van heel veel volken niet gehoord. Van heel veel oorlogen niet gehoord die er ergens zich afspelen. We weten heel veel niet.
Nee.
Dus kennis is niet per se waar het over gaat. Maar het gaat erover dat je een heel smalle blik hebt. Omdat je heel weinig om je heen kijkt. En daardoor je denken ook vernauwt.
En denk overal verstand van te hebben.
Ja, ondertussen denk je, ja, maar ik heb wel gymnasium gedaan en ik heb mijn master, bla 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 bla. Dus ik ben slim. Dat denk je van jezelf. Zoals ik ook heel veel mensen ken die heel slim zijn, maar die MAVO hebben gedaan en zichzelf dom vinden omdat ze MAVO hebben gedaan. Die stempel kun je dus op positieve of negatieve zin voor de rest van je leven meedragen. En dat stoort zoveel. En ik denk die mensen die dus een nauw blikveld hebben en een nauw eigenlijk denkveld, die moeten heel veel lezen.
Ja.
Want het is voor hun heel veel belangrijk. Deze vriendin die zich aangevallen voelde, heeft heel breed. Die kijkt overal naar. En dat is een van mijn slimste vriendinnen.
Ja, maar dat zijn de mensen die zich aangesproken voelen.
Die heeft dat
voelen.
Ook helemaal niet nodig. Nee. Die zo hoeft in haar hele leven geen krant, geen boek te lezen. En zij kan zich overal in verplaatsen.
Ja.
Ik heb ook nog een voorbeeld, misschien om het nog duidelijker te maken.
Ja.
Omdat ik was toen 17 en ik stond achter de bar. En het was de eerste keer dat ik dit zag. Dat ik dit bewust meemaakte.
Ja, toen al.
Ja.
Wat akelig.
Ik stond achter de bar van de tennisclub. En één man, zijn relatie was over. En daar had hij veel verdriet van. Hij was nog net niet aan het huilen, maar hij ging dat hele verhaal vertellen. Ook een beetje aan mij, want het was rustig achter de bar. En aan een andere vrouw die 10 jaar ouder was dan ik. Dat vond ik toen een heel oud, 27. Vind ik natuurlijk nu niet meer. Maar dat vond ik toen al echt een vrouw.
Je bent ook gegroeid, ja.
Ja, ik ben zelf. Ik kijk nu heel anders daartegenaan.
Hmm.
Maar zij werkte al, ze had gestudeerd, ze had rechten gestudeerd, zij werkte al en zij hing altijd wel de slimme vrouw uit. Ja? Ik was 17, stond achter de bar, man zit te vertellen, hij vertelt alles over dat hele verhaal, over die vrouw, ook allemaal dingen die in die vrouw's jeugd zijn gebeurd, hoe hij vorige relaties had meegemaakt. En hij vertelde daar echt heel veel over, heel uitgebreid en open, wat je al niet vaak ziet bij mannen, vond ik al leuk. Nou, zij zit ernaast, hij heeft dat hele verhaal verteld, hij is klaar, hij kijkt een beetje zo naar de bar. Zij strijkt over zijn arm. Ik zie het nog voor me. En ze zegt, ja, maar in een relatie is het geven en nemen.
Ja.
En toen al dacht ik, ik had gewoon zin om haar met een baksteen op haar hoofd te slaan. Ik durfde nog niet iets te zeggen. Ik voelde me daar nog niet. Die man was al 35. Ja, was toen ook heel oud. Ik durfde nog niks te zeggen. Maar ik dacht, hoe kun je dit nu zeggen?
Ja.
Dat is helemaal niet het probleem hier.
Nee, maar dat is al helemaal. Dat vind ik ook heel erg. Sommige mensen hebben zulke slechte adviezen. Zulke slechte adviezen. En ik heb het idee dat ze zich er helemaal niet voor schamen. Als ik een probleem heb, weet ik echt exact naar welke vriendinnen ik toe moet gaan.
Ja.
Maar sommige mensen zeggen dingen, een advies waarin je oploopt van je woede en je woede.
Ja, waarin het alleen maar erger wordt.
Alleen maar erger wordt. Omdat je denkt, hoe kun je zoiets oliedoms zeggen?
Ja, ik geef eigenlijk nooit adviezen.
Nee, maar je ook iets terugzeggen, zeg maar. Ja, is ook zeg maar een soort van, hè?
Begrip, bedoel je? Dat je begrijpt
begrip.
Wat iemand waar iemand in zit. Ja, daar ben ik wel goed in.
Ja, ik vind dus dat je serieus, dat hebben we ook al een keer besproken. Maar ik vind dat je dat echt heel erg merkt. Als iemand bijna niks heeft gelezen in zijn leven, maar je zegt iets waar je mee zit.
Ja.
Waar niet per se een advies op te geven is. Maar ik weet dan dat ik bij jou moet zijn of bij een andere vriendin. En dat je dan iets terugzegt waarvan je denkt, ja, daar heb ik even wat aan. Gewoon iets troostends.
Mm-hmm.
Iets wat echt even werkt. Ik denk dat het belangrijk is voor dit soort, nou, even specifiek, dus vrouwen hebben het over. om vragen te stellen. Dus als iemand zegt, ik heb een interviewserie over de Dutchbed gezien. Mm-hmm. Is het denk ik beter om vragen te stellen. Of te vragen van waar kan ik het zelf eens terugkijken of zoiets. Ja. Dan dat je een mening gaat geven door een samenvatting die je van mij hebt gekregen.
Ja.
Vind ik niet handig.
Nee.
En dat vind ik ook een beetje niet geruststellend voor de toekomst. Dat dit soort mensen op hele hoge posities zitten.
Ja.
En maar gewoon dingen roepen.
Ja. Als het nu nog echt niet duidelijk is, dan begin even onze boekenlijst. En dan praten we daarna verder. Ik denk ook dat deze mensen eigenlijk niet te helpen zijn, maar goed. Dan zijn we bij de volgende huishoudelijke mededeling. Nou, we gaan straks ook nog iets over mannen zeggen, dus zet je schrap.
Stay tuned.
Ik heb nog iets opmerkelijks meegemaakt in de horeca.
Nou.
En omdat wij hier vaak over hebben, over de horeca, wat doe je wel en wat niet, dacht ik, wat vind jij hier nou van? Ik had geluncht met mijn zoontje. En laten we zeggen dat het bedrag was bijvoorbeeld, ik wou zeggen 13, maar dat heb je in deze tijd niet meer voor een lunch, €18 was.
Mm-hmm.
En toen zei ik, maak er 20 van.
Ja.
Ik ben 42, dat meisje was denk ik 23. Zei ze, ah, dankjewel, wat lief van je.
Dus jij werd een beetje het kind.
Ja, ik vond het ook een beetje gek. Ik heb dat nog nooit in de horeca gezegd. Ik zeg dankjewel, maar ik zeg niet wat lief van je of zo. Ik dacht, misschien zit een nieuwe trend onder jonge mensen.
Nee, ik denk, sommige mensen weten niet de juiste toon aan te slaan. Dus ze willen gewoon zeggen dankjewel. En dat menen ze ook echt.
Mm-hmm.
Maar hebben daar niet de juiste toon voor. Waardoor er, ja, ik denk ook weer dat het een met het ander te maken heeft, eerlijk gezegd. en slaan dan een beetje zo'n dommig toontje aan. Want het is een beetje een dommig toontje.
Ja.
En ik heb dan een keer gehad, dat was heel erg. Toen gaf ik les op de middelbare school. Het was een stage voor mijn lerarenopleiding. En toen was er één docent. En die was heel goed bevriend met Freek de Jonge. Dat doet er eigenlijk verder niet toe. Maar dat is toch eventjes, ja, wil ik dan toch even
was
zeggen.
Was niet zomaar iemand.
Hij was niet zomaar iemand. Dat is denk ik wat ik ermee wil zeggen. En die Freek de Jonge kwam dan ook elk jaar naar die school.
Okay.
Zeg maar, dat werd echt gebruikt. En, maar goed, dit doet er eigenlijk allemaal niet toe. En die man die schilderde. Die maakte allemaal schilderijen.
Ja.
En op een gegeven moment zei ik, en ik was met een andere stagiaire van mijn school. We waren beide uitgezonden naar die school. En toen zei ik tegen hem, zou ik eens mogen zien? Zei hij, ja. Dus ik liep met hem mee en hij liet ze zien. En het was echt prachtige kunst. Niet mijn smaak, maar ik vond het wel heel mooi. Ja, het was heel, heel indrukwekkend. En ik was zo aan het kijken naar die dingen. En zij kwam erbij staan en ze zei, oh, wat mooi. Oh, heel mooi. En hij klikte door die dingen. En ik zei niks. Ik zei af en toe iets over van, oh, mooie kleur of zo, weet je, zoiets. Iets wat ik ook echt meende. En zei me, oh, wat leuk. Het was zo gênant. Die man was 70.
Okay, nou, dan hebben we dat voorop. Ik dacht even dat het misschien een nieuwe trend was.
Nee, nee, nee.
Mee moest houden.
Nee, 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 nee.
Nou, had ik nog een hele kleine ergernis.
Vertel.
Ja, het is een volle show. Ik wil eens een keer een cursus doen op de Volksuniversiteit. Dat leek me
wat
heel leuk.
Leuk.
Ja, dat leek me nou iets leuk om te doen. Het leek me gewoon leuk om mee te maken ook.
Super
ik vind
goed
dat iedereen
jou.
Dat een keer heeft moeten meemaken. Een cursus op de Volksuniversiteit. Dus ik ging kijken naar Volksuniversiteit het Gooi. Wat er allemaal was. Ik hoef niet iets te leren over computers of dat soort dingen. Ik wilde dan wel iets van geschiedenis of kunst of zoiets.
AI.
Filosofie, ja, zoiets.
Gaat dus helemaal worden, hè, AI.
Ja? Ja? Ik hoorde zoiets van mijn vriend.
Ja.
En toen ging ik kijken en er was één cursus waar ik een match mee had.
Ja.
En dat wordt dan elke 6 weken lang op vrijdagochtend gegeven.
Oh ja, dat is maar 1 dag mogelijk.
Ik kan niet op vrijdagochtend.
Nee, want dan zit je de shitshow te maken.
Ja, ik dacht dat is 's avonds. En dat is iets voor 's avonds.
Ja.
En ze noemen het dan de Volksuniversiteit.
Ja.
Maar het is eigenlijk dus universiteit voor mensen die met pensioen zijn.
Ja.
En dat wil ik even zeggen, want ik ben niet met pensioen nog. Ik kan niet op vrijdagochtend.
Wat stom.
Ja.
En mag ik nog weten welke cursus het was?
Ja, het ging over de oude Grieken.
Oh, leuk.
Ja, en daar weet ik weinig van. Dus ik dacht,
eens kijken.
Eens even kijken hoe dat zit, weet je wel, met die Grieken.
Ja.
Die oude.
Ja.
En de laatste huishoudelijke mededeling. En dan gaan we echt naar onze shit. Er is één iemand geweest die geld terugvroeg omdat wij gestopt zijn met de vriend van de show.
Gaan stoppen met vriend van de show.
Gaan stoppen. We zijn nog niet gestopt. Als je nou eens heel lang al vriend van de show bent, dan heb je alles al gehoord. Maar het was een nieuwe vriend van de show. Die heeft dus, het zijn dus meer dan 90 afleveringen die je kunt luisteren.
Ja, daar had ze €30 voor betaald.
Ja, reken maar uit wat dat per aflevering is.
Ja, is bijna niks.
Is bijna niks.
20 cent, geloof ik.
Dus het is niet, ja, je krijgt er echt nog steeds heel veel voor terug.
Ja, en dat geld komt ook nog steeds bij ons terecht. Maar deze vrouw heeft er geld teruggekregen.
Een deel, volgens mij.
Een deel, omdat wij niet willen dat iemand super boos achter een computer zit. Dat vinden wij een heel vervelend beeld. Maar we willen het wel even gezegd hebben. Ja. We willen het gewoon even benoemen.
Ja,
we vinden er niks van. We willen het alleen even benoemen.
Ja. Dan zijn we bij de shit van de week. En Stef, jij hebt iets meegemaakt. Daar lusten de honden geen brood van.
Nou, zo zou ik het niet willen uitdrukken, nee. Nou, weet je wat het is? Ik hou niet van verrassingen.
Nee.
En nou was het zo dat ik was genomineerd voor Storytel. Ik was een van de 6 best beluisterde boeken van Storytel.
Zo?
Ja. Ja.
Dus jouw boek?
Ja.
We hebben het over je gehad.
Ja.
Van Stephanie Hogenberg.
Ja.
Was een van de 6
ja.
best beluisterde boeken.
Ja, ja, ja.
Dat ben je niet zomaar.
Nee,
want er staan 350.000 boeken op.
Ja, 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 ja. Ja. Ja, dus ik naar Storytel, naar die awards in Noord, Amsterdam Noord.
Nou, zo.
Ja, vind ik echt wel een hele, hele, hele happening is dat. Ook om daar te komen. En dus ik daarheen. Het was regenachtig. Nou, niet regenachtig. Het was gewoon echt klote weer.
Ja.
Nou, in ieder geval, ik ging daarheen. Het was leuk, want een vriend van mij wilde heel graag mee. Dus dat was gezellig eraan. We moesten ons allemaal chic aankleden. En er was heel veel te doen om ene Thomas Oldeheuvelt.
Oké. Okay.
Ja, iedereen had het erover. En er zou met een hele delegatie komen en zo. En hij had dan een verhaal gemaakt, een auditief verhaal. En daar zouden we dan ook een voorproefje van krijgen.
Oké. Okay.
Dus toen dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk. Want ik vind die luisterboeken heel prettig, hè? Dat weet mm-hmm. je. Daar hebben we het ook vaak over. We hebben niet voor niets Storytel als adverteerder.
Ja, als boezemvriend.
We zitten dus met z'n allen in die bioscoopzaal.
Ja.
Thomas Oldeheuvelt wordt door een presentatrice naar voren gehaald. Nou, hij mocht even iets vertellen over die film. En toen zei ze, ja, ik zeg film, maar zaten ze in een filmzaal. En toen zei ze van, we gaan nu luisteren naar die het was een auditief verhaal.
Ja.
En toen zei ze van, zometeen gaan de lichten uit en dan gaan we luisteren naar het verhaal van Thomas Oldeheuvelt. Volgens mij zei ze nog wel een stukje,
mm-hmm.
maar ze zei niet hoe lang dat ging duren.
Okay.
En ik heb dus, ja, zei ik net al, ik heb de lerarenopleiding gedaan en daarbij heb ik geleerd als docent, als je iets laat zien in de klas of iets gaat voorlezen, moet je altijd zeggen hoe lang iets duurt. En dat heb ik altijd onthouden.
Mm-hmm.
En ik denk dat je dat niet alleen bij leerlingen moet doen, maar ook bij volwassenen. Maar ik dacht, dit gaat 20 minuten duren. Het zaallicht ging uit. Ze zei, voor het beste effect sluit je de ogen. Nou, dus ik naar links kijken of die vriend van mij de ogen dicht had. Nou, hij naar mij kijken, dus wij zo lachen van, mm-hmm. nou, jij ook niet de ogen dicht? Nee, ik mm-hmm. ook niet. Maar het was eigenlijk, je zag geen hand voor ogen, want die hele bioscoopzaal was gewoon helemaal donker. Naast me zaten mensen van de uitgeverij. Die hadden ook niet de ogen dicht. Nou, zo waren we zo'n beetje in het ginnengrappen. En toen op een gegeven moment, nou, toch maar even de ogen dicht gedaan. En toen begon het heel hard geluid. Echt heel hard. Er kwam geen eind aan. Dit heeft 1,5 uur geduurd.
Nee.
We hebben 1,5 uur in het donker
nee.
gezeten. Ja. En op een gegeven moment, we keken af en toe op onze klok. En we dachten van na 20 minuten van, weet je wel. Op een gegeven moment, en er waren ook best wel vaak momenten waarin je dacht van, dit is een afronding. En dat was het niet. En het was dus niet aangekondigd. Dus je zit 1,5 uur in het ongewisse. En het duurde maar en het duurde maar. En op een gegeven moment, ja. Als je weet van tevoren 1,5 uur, dan ga je erop instellen. Je denkt, oké, ik ga het verhaal volgen. Maar
een stukje.
Je denkt, ja, dat kan 10 minuten zijn, 20 minuten. Misschien maximaal 1,5 uur.
Daar zou ik nog niet eens aan denken.
Daarna moesten we naar buiten. Want dan zouden we eerst nog eventjes een hapje en een borreltje gaan doen. Toen was het 10 uur. Dus het was wel een late avond. Mm-hmm. Later zag ik pas dat het een nachtawardavond heet of zoiets. Dat wisten wij allemaal niet. En toen kwam ik iemand tegen met wie ik heb gewerkt. Ik wil niet zeggen wie, maar die zei van... ja, hij had oordoppen bij zich. En hij heeft oordoppen ingedaan bij die dingen. Omdat het zo hard was. Het was zo hard. Het was echt niet gezond.
Ja.
En het geluid was al vet. Het was allemaal met Dolby Surround en ik weet niet of het klopt wat ik zeg, maar nou, allemaal high-tech.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, het was met heel veel babygeluiden, want er werden heel veel baby's vermoord in het verhaal.
Het was een soort hoorspel.
Het was echt een hoorspel, ja. En die geluiden kwamen van alle kanten door de zaal. Maar ja, het was best wel, ja, wat ik zeg, hard. Het was heel hard. En toen kwamen we buiten. En toen werden de Storytel Awards uitgereikt. Nou, dat was eventjes gewoon een beetje een afraffeling. Gewoon even met zo, zeg maar, bij een klein podium buiten moesten we in een zaaltje zitten. Zo, En dan kregen we te horen wie er het beste luisterboek had gewonnen. En wie de beste voorleesstem was. En wie de beste voorleesstem in België was. En wie het beste luisterboek in België was. Dus er waren nog weer 6 groepen.
Mm-hmm.
En toen stond Thomas Oldeheuvelt aan de bar te keuvelen met mensen.
Ja, dus daar had hij geen aandacht voor, bedoel je?
Hij had geen aandacht voor.
Ja.
Het was eigenlijk echt zijn avond.
Ja.
En dat vind ik niet erg. Maar ik had graag van tevoren geweten.
Ja, dat het niet om jou draaide.
Nee, want je bent toch altijd, hoe je het went of verkeerd, een beetje nerveus. Want ja, als je wordt opgeroepen, en uiteindelijk won Royce de Vries van mij. En dat is hem van harte gegund, hè, want mm-hmm, godsamme. Maar dan moet je een praatje houden op het podium.
Ja.
En dus dan ben je toch de hele dag een beetje van, ja, als je wint, moet je daar toch een beetje aan denken. Van, ja, dan moet je op het podium iets zinnigs zeggen in plaats van alleen maar dankjewel, zoals ik eigenlijk altijd doe. Nou ja, altijd bij de NPO dan, maar... Dus je hebt ook een beetje van die zenuwscheutjes de hele avond. Ja.
Dus je kan je dan ook niet concentreren op een hoorspel. Dat begrijp ik ook.
Ja.
Ja, dat begrijp ik ook.
Maar niemand. Dus nee, ook de anderen hadden dat. Iedereen kwam echt een beetje verhit die zaal uit.
Ja, dit is een beetje een misser van de organisatie.
Het is denk ik... De grootste misser is dat je niet vooraf zegt hoe lang dit ging duren. En ik ga eventjes een fragmentje laten horen. Want ik heb jou gestuurd, hè, van ja, waar ik in zat. Nee, volgens mij werd hier iemand vermoord. Het ging over muzen en die vermoorden allemaal mensen. Want hij kon trauma ruiken bij mensen. Dus ja, Jan, wat kan ik zeggen? Het was een ervaring, dat wel. Ik ben ervaringrijker.
Ja, en dat is wel weer eens mooi, want die heb je mooi in je rugtasje gestopt.
Absoluut, dus mijn rugzakje is weer wat zwaarder.
Ja, en daar zijn we weer met de advertentie.
Is toch niet weer jouw koe, hè?
Soms lijkt het of jij gedachten kan lezen.
Nou...
Alles wat er in mijn kopje afspeelt, jij zegt het gewoon hardop.
Nou, wat leuk, ja.
Ja, het is zeker Yoku, onze Belgische start-up met probiotische schoonmaakproducten zonder afval. Beter voor jouw gezondheid en de planeet.
Janneke, klopt het dat het ook voor de kinderen beter is?
Aan mij?
Ja.
Ja?
Ja? Klopt dat wat ik zeg of niet? Stel me gerust, alsjeblieft.
Ach, zeker hè. Ook voor de kleine kinderen is het veel beter.
Klopt het dat ze die kleine kindjes, die echt zo onder de 3 zijn, dat ze hier dat gewoon kunnen opeten omdat het zo veilig is?
Ja, maar ook kinderen boven de 3, hè?
Ja?
Echt, elk kind kan er gewoon aan de mond zetten en daar is niks aan de hand, hè?
Is het door een Vlaming ontworpen? Praten wij daarom zo?
Nee, de Belgen weten wel hoe ze dat moeten doen.
Ja, wat ik zo mooi vind, is dat die bacteriën gewoon het hele huis gaan opruimen. Zeg maar, je trekt de deur achter je gat en dan... Gaan die hele bacteriën gaan het hele huis aan kant maken. Dat vind ik zo schitterend. Wie bedenkt zoiets? Dat kan alleen maar een Vlaming zijn geweest. Zeg allee, Janneke, vertel ons, waar kunnen we die productjes kopen?
Heb jij een computer of een telefoon met internetverbinding?
Ja, ik heb 4G en soms zelfs 5G.
Echt waar?
Ja.
Waar woon jij dan?
Ik woon gewoon in Amsterdam, in een heel klein flatje.
Ik kan u vertellen... Als u goed kan tikken op uw computer, dan kunt u naar de website gaan www.yoku.nl. Hè?
Is dat Yoku?
Jazeker, en daar vind je alle informatie. En je kunt zelfs nog 20% korting krijgen. En dat is niet gering.
Wat fantastisch. Ik word daar helemaal week van. Het beste is om de code SHITSHOW te gebruiken. Dat schrijft u met een hoofdletter S en dan HITSHOW.
Het is echt iets om trots op te zijn, Yoku, als Belg.
Zeker weten.
Het inzichtje van de week. En ik heb een inzicht deze keer.
Inzicht?
Misschien ook wel eens leuk.
Ja?
Nou, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... Weet je waarom de smartphone niet goed is?
Nou.
Je praat veel minder in een gezin. Want iedereen zit de hele tijd op zijn smartphone.
Ja.
Nou, ik weet niet hoe jouw jeugd eruit zag. Maar ik sprak ook helemaal niet met mijn ouders. Jij?
Nee, die toch? Mensen nooit gesproken. Sinds vijf jaar.
Ja, je spreekt toch je ouders helemaal niet als puber.
Nee, nee.
Je zit op je kamer.
Ja.
Je zit achter die Suske en Wiske. En ja, dat is het.
Ja.
En de enige momenten dat je met je ouders gesprek kon voeren... was bij de afwas. Of soms in de auto.
Hadden jullie geen afwasmachine?
Toen nog niet, in het begin. Ik ben wat ouder, hè?
Ja.
Dus ik wil alleen maar zeggen, dit is mijn inzicht... dus niet de telefoon is eigenlijk de grootste reden... dat gezinsleden niet meer met elkaar praten.
Ja.
Maar de afwasmachine, daar gaat het mis. Iedereen zei altijd, was echt een gezegde. Tijdens de afwas heb je de beste gesprekken.
Ja.
En dat hele onderdeel van het gezinsleven hebben we niet meer. Nou, iets om over na te denken.
Mooi, dank je.
Nou, en had jij nog een ergernis, Stef? Had jij een ergernis toevallig?
Ja, Jan. Wat ik niet leuk vond, nou, wat ik niet leuk vond, waar ik me erg aan heb gestoord afgelopen week, is dat iemand tegen me zei: jullie zijn wel een beetje een wijvenpodcast. Was natuurlijk een man die dat zei.
Ja, zijn vrouw niet in haar hoofd halen.
Nee. En dat was de tweede keer dat zoiets mij ter oren kwam. Dat iemand dat één keer, dus nu in dit geval rechtstreeks tegen mij zei. Maar ik heb het ook een keer van een vrouw gehoord. Mijn man vindt het echt een vrouwenpodcast.
Ik heb een keer een man ontmoet en die zei, waar zijn vrouw ook bij was, ik ken geen vrouwen met humor.
Zijn ook vrouwen die dat zeggen?
Er zijn ook vrouwen die dat zeggen, echt waar?
Ja, ik ken iemand die dat die dan een keer heeft gezegd. Heb ik niemand bevriend mee. Maar ik raadde haar toen Eva Kruutse aan.
Ja.
Om naar haar cabaret te gaan kijken. En toen zei ze, sorry, ik hou niet van vrouwen, van cabaretières.
Oké. Okay.
Ja. Ja, was ook een beetje een dommig type wel, hoor.
Ja, ja, dat begrijp ik wel. Nou, het is meer dat je... ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld het idee hebt dat vrouwen weinig grappen maken. Alleen je moet je soms ook een beetje verdiepen in de ander. En daar gaat het vaak mis. Want ik vind dat heel veel mannen, en ook heel veel podcasts van mannen, zou ik echt, het is echt een gozer gezemel.
Ja.
Allemaal gozer gezemel. Misschien is het goed dat wij voor deze mannen een hoekje gaan bekleden in de podcast. En dat noemen we...
Het prostaathoekje.
Prostaatpraat.
Nou, dan heb ik al één tip daarin.
Mm-hmm.
Munthee,
ja,
is niet goed voor de prostaat. Wat ook niet goed voor de prostaat is, is op een stoelverwarming zitten in de auto heel lang.
Ja?
Ja, is ook heel slecht. Ja, die zaden die warmen dan zo hard op. En daar kunnen mannen flink ziek van worden.
En, maar dit weten de meeste mannen dan weer gek genoeg wel. Te weinig masturberen is ook niet goed voor je prostaat.
Ja, mannen die onze een wijf-podcast vinden. En dat is empirisch onderzocht. Maar dat zijn een beetje dezelfde mannen die eigenlijk altijd recht toe recht aan willen in bed. Gewoon missionarisstand, niet te gek.
Ja.
Gewoon. Het zijn ook mannen die het niet heel belangrijk vinden dat de vrouw ook plezier beleeft.
Precies. Maar goed, dat hebben wij, daar hebben wij een onderzoek naar gedaan.
Ja, empirisch.
Zo onderzoeken we de dingen het liefst.
Wij onderzoeken eigenlijk altijd alleen maar empirisch. En nou, dat is daaruit voortgekomen. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn wel heftige dingen.
Ja.
Dat zijn wel heftige dingen. Dat vind ik ook wel heel heftig. Maar ja, dat is wel het verband wat we hier moeten leggen.
Ja. Ja, en het schijnt dat het mannen zijn, dat is heel gek, wat kwam er ook nog uit, die als lekkerste snack van die tijgernootjes zien, van duivis.
Het zijn ook van die mannen die zeggen van nee, ik lust geen spruitjes.
Ja, het zijn ook van die mannen die noemen iets een wijvengedoe of wijvenpodcast of wijvengezeur als ze iets niet begrijpen. En dat vind ik soms ook wel lastig. Dan merk je gewoon eigenlijk dat ze iets niet goed begrijpen.
Ja,
en dan,
zielig.
Dan noemen ze dat onder die noemer, want dan kunnen ze dat mooi wegstoppen.
Ja.
En ja, dat zie je ook heel vaak gebeuren. En dan denk ik altijd, ach jochie.
Ach liefie.
Ja.
Ja. Dan wil je gewoon eigenlijk de prostaat gaan melken, toch?
Ja, meteen.
Ja.
Het kan ook heel opwindend zijn.
Zo'n klein dom jochie.
Nou goed, wij luisteren met liefde naar al dat gozergezemel.
Ja, wat is dat saai ook. En daarbij, even nog de kanttekening. Heel veel mannen hebben absoluut geen humor.
Nee.
Dus dat je man bent, wil nog niet zeggen dat je grappig bent.
Nee.
Dat bepalen wij wel. En vaak is dat gewoon helemaal niet het geval. Je bent niet grappig. Dus het is niet per se, vrouwen zijn niet grappig. Nee, mensen zijn vaak gewoon helemaal niet grappig. Ja. Dat is het hele probleem.
Dat is het probleem.
Ja.
En mannen hebben geleerd om gewoon overal om te lachen.
Ja.
Dus dan denk zo, met die mannen kan ik echt lachen. Maar kijk eens hoe vaak zij actief zelf een goede grap maken. Als je zelf grappige man bent.
Ja, het is een
jij denkt, oh, de mannen lachen om mijn grappen. Dus mannen zijn grappiger. Maar mannen lachen gewoon overal om.
Ja. Trek eens in mijn vinger.
Ja, die vind ik altijd wel leuk. Goeie ergernis, Stef. Maar ook veel liefde.
Voor deze mannetjes.
Zijn we bij de warme boodschap. En Stef, wat was jouw warme boodschap voor deze aflevering?
Ik had vorige week in de Storytel advertentie
een
blindelings een boek getipt, wat mama niet vertellen kon.
Ja.
En daar had ik toen een synopsis van voorgelezen. En het leek jou ook heel interessant. En mij leek het ook heel interessant. Het leek ons allebei heel interessant. En toen ben ik dat 's nachts gaan luisteren. Maar toen dacht ik, wacht eens eventjes. Dit is voor mij iets te veel informatie.
Ja.
Die ik heel interessant vind. En die wil ik dan toch liever lezen.
Mm-hmm.
Dus ik ben dat boek gaan lezen. Wat mama niet vertellen kon. Ik heb het nog niet uit. Maar ik ben volledig echt al 4 dagen in de ban van dit boek. Want het, wat ik heel goed vind, het wordt geschreven door Marcel Maassen.
Ja.
En zijn vriendin Cyrilla van der Donk, die heeft een moeder die haar hele leven lang bij elkaar gelogen heeft. Dus waar ze vandaan komt, ze zei dat ze Duits was. En dat ze Bovary met de achternaam heette, zei ze wel zelf van dat ze die achternaam had verzonnen. Omdat ze op de vlucht was.
Mm-hmm.
En zij belt dan die Marcel Maas op. Dat is een vriend van haar. Niet een hele goede vriend, maar gewoon een vriend.
Ze weet dat hij schrijft?
Ze weet dat hij schrijft, maar dat is meer... Hij is blijkbaar heel goed in googlen.
Okay.
En daar begint meteen mee. Dat hij zegt van Cyrilla belde op en ze zegt van... Hey, jij bent goed in googlen. En die moeder heeft verteld dat ze is gestolen als baby in 1928. Dus zij zegt, ik vind dat niet op Google. Zou jij dat eens willen opzoeken? En dan zegt hij, ja, dan moet je niet op Google zijn. Dan moet je op dit en dit zijn. En dat is meteen het eerste hoofdstuk. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Als je zo'n onderzoeksjournalistiek hebt, non-fictie, waarin de schrijver zichzelf meeneemt.
Ja, ook heel leuk toen in Liever Dier dan Mens.
Oké, ja, die heb ik niet van Pieter van Os.
Ja, van Pieter van Os.
Die moet ik ook nog lezen. Maar dat leest heel lekker.
Ja.
Daardoor leest het echt als een trein. En dus ik ben begonnen en ik ben de hele dag met dit verhaal in mijn achterhoofd bezig. Waar dit naartoe gaat. En het is echt een hele moeilijke zoektocht. Want ze weten vrijwel helemaal niks.
Nee, ze hebben niks. Ze weten ook niet wat waar is.
En die babydiefstal komt al in hoofdstuk 1 meteen erachter dat gewoon niet bestaat. In 1928. Nou, het is zo spannend opgeschreven. Maar ook dat Marcel Maassen dan zegt van die wil eigenlijk een roman schrijven.
Mm-hmm.
Dat zegt hij ook in dat boek. Of dat schrijft hij ook. Maar ja, is dan vervolgens ook helemaal toch wel in de ban van dit verhaal. Nou ja, dus ik vind dat heel erg leuk als iemand zichzelf erin meeneemt. Dat vind ik altijd.
En alle dat je ziet welke hindernissen je allemaal tegenkomt bij zo'n onderzoek.
Ja.
Want heel vaak dan denk je, dat lijkt een heel smooth proces of zo, dat je er allemaal achter bent gekomen. Maar door je mee te nemen, krijg je juist nog meer mee van die geschiedenis soms.
Ja.
Dat had ik bij Pieter van Os, omdat hij steeds uitlegde dat die plaatsjes niet meer bestonden, dat die namen niet meer bestonden. Ja, dat zegt natuurlijk heel veel over natuurlijk wat dat die landsgrenzen steeds verschoven zijn, et cetera. Nou ja,
en de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en daarna en daarvoor alles.
Dus dat is een tip wat mama niet vertellen kon. Ik vind bij nader inzien, ik vind de titel heel intrigerend, maar mama maakt het wel een beetje...
Ja, de titel, ik kan me wel voorstellen, ja.
Het klinkt ook een beetje alsof mama een ander geheim heeft. Dat ze nog een kind heeft of zo.
Ja, ik weet niet.
Het heeft iets een heel klein beetje iets stutters.
Ja.
Ja. Ik zou liever zeggen wat mijn moeder niet vertellen kon.
Ja.
Nou, dat is een tip voor de derde druk. Want die gaat er komen, denk ik.
Zeker nu.
Wat was jouw warme boodschap?
Nou, ik heb natuurlijk altijd... mensen weten denk ik wel dat ik erg fan ben van Larry David.
Ja, dat weten mensen.
Het laatste seizoen van Curb is begonnen. Wat je dus met pijn in je hart ook kijkt, want je weet hierna nooit meer.
Ja.
Larry David is zo oud geworden, dat valt niet eens zo op, behalve als ik oude clips zie.
Oh ja, van hem. Ik vind hem altijd hetzelfde.
Ja, als je nu ziet van dingen, clips uit, of hoe heet dat, stukjes uit seizoen 1 of 2 of zo, dan denk je van, oh jeetje. Hij is wel echt ouder aan het worden, maar ik vind het weer een geweldig seizoen.
Ik heb het tot nu toe alles gekeken.
Oké.
Ja, en ik vind het ook een heerlijk seizoen.
Ja.
Ik vind het heel fijn dat alles zich op de golfbaan afspeelt en wat in restaurants en zo. Ja,
ja, het is ik vind Larry David gewoon echt fantastisch. Ik ben ook heel erg fan van Susie en Jeff. Susie heeft nog niet echt een goede uitval gehad dit seizoen, maar dat zal vast nog wel komen.
En zijn uitval
dat ze hem helemaal uitscheldt voor vooruit fuck en gaat ze altijd helemaal uit het
Larry David uitscheldt.
Ja,
oké. Okay.
Zij krijgen altijd op een of andere manier ruzie. Het leuke aan die relatie, maar dat heb ik al eerder gezegd van Susie en Larry, is echt mijn lievelingsrelatie uit de serie. Terwijl ik Larry en Jeff, Jeff en Larry en Leon ook heel erg leuk vindt. Maar Larry en Susie vind ik zo fantastisch, omdat ze heel vaak ruzie hebben. En af en toe hebben ze opeens een bond samen.
Ah ja.
Het is echt fantastisch als zij samenkomen. Ze hebben op een gegeven moment ook gedaan alsof ze man en vrouw waren. En dan helpt ze hem toch wel weer.
Ja, ja.
En ze heeft ook een keer, dat vond ik heel erg grappig, misschien heb ik het ook al verteld, maar heeft ze ook een keer gedaan alsof zij een vaginaverkleining had gedaan om hem te helpen ergens mee. Tegenover een andere vrouw waarvan bij Larry dat wilde dat zij een vaginaverkleining ging doen. Ging Susie vertellen dat zij dat had gedaan. Dan speelt ze dat toch weer helemaal leuk mee.
En dat
uiteindelijk heeft ze dat toen ook echt gedaan. Toen ze er zo van het vertellen was. In de serie.
Ja, ja, ja.
Ja, ik ben wel dol op Susie. En mijn tweede tip. Of wilde jij nog iets zeggen?
Ja, ik wilde vragen. Is Larry in de serie gescheiden?
Ja.
Oh.
Ja, dat is makkelijker denk ik. Hij had een vrouw heel lang in de eerste seizoenen.
Ja, hoe heet ze ook weer?
Cheryl.
Oh ja.
En die is nu met Ted Danson.
Oké.
En dat is dus zijn ex.
Leuk, wat wilde je nog zeggen?
Ja, en leuk is nu een podcast van Jeff Green en Suzy Eisman.
Ja.
En zij hebben een podcast over Curb met z'n tweeën. Dus zij zijn een stel in de serie en zij hebben nu een podcast over Curb. En dat is echt super leuk om te luisteren.
Wat leuk.
Omdat ze alles uitleggen over dingen die er gebeurd zijn. En dat Larry in het begin ook helemaal niet kon acteren. Ze konden allemaal niet acteren, want ze zijn stand-up comedians.
Wat grappig.
Maar dat ze dachten, het komt wel. En mensen pikten het, zeg maar. En op een gegeven moment werd het steeds beter. En wat ik heel leuk vond, is dat Jeff op een gegeven moment zei van, wij lachen echt in de serie.
Ja.
Hij zei, dat is overal verboden om echt te lachen.
Ja.
Maar omdat wij improviseren, moet je gewoon heel vaak spontaan lachen. En dat hielden we erin.
Ja.
Dus dat is heel leuk. En nog, wat ik ook wel grappig vind, het is ook een hele dure show. En waarom is het nou zo duur, vraag je natuurlijk af.
Dat vraag ik me af, ja.
Is omdat ze alles chronologisch opnemen. Omdat ze dus niet weten wat er gaat gebeuren in de serie, kunnen ze niet al scènes opnemen op dezelfde locatie die dan later plaatsvinden. Omdat ze nog niet weten door de improvisatie.
Klinkt als onze werkwijze. Heel langdradig.
Daarom had ik heel veel raakvlakken had ik er best wel mee.
Leuk.
Ook heel leuk dus om die podcast te luisteren. Ik zal eventjes opzoeken hoe die podcast heet.
Dat zou fijn zijn.
Het heeft iets met Curb in de titel.
Dankjewel Jan, dit was hem weer.
Dit was hem weer, ja. Dit waren
Stephanie Hogenberg
en Janneke van der Horst. En heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat wij belangrijk werk doen? Laat dan eens 5 sterren achter. Deel eens een vrolijke recensie, want heel veel mensen die kennen ons nog steeds niet heel gek. En als jij dat deelt, dan denken mensen misschien, oh, daar wil ik ook wel eens een keer naar luisteren. Of deelt op Twitter of Instagram. En daarvoor geldt ook hetzelfde. Zeg eens iets leuks. Wat vond je nou leuk aan de show? Adverteer ik dan ook, mits je maar veel knaken hebt, mail dan naar jeroen@streamtree.nl. Kan je maar geen genoeg van ons krijgen, volg ons dan op Instagram. Als je dat nog niet deed.
Tot daar.
Tot daar.